Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de avondzang en daarvan het derde en het vierde vers. Verkwik ons door uw zoete rust en het vierde vers houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. 3 en 4 van de avondzang. Het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament. De schriftlezing vindt u in de eerste brief van apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, het 7e hoofdstuk. En we lezen daarin verder vanaf vers 24 tot en met vers 40. De schriftlezing 1 Korinthe 7 vanaf vers 24 tot en met vers 40. Dat willen we doen nadat we eerst hebben geluisterd naar de heilige wet van de Heere. En daarna hebben gezongen uit de 6e psalm het 2e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. Dus we luisteren eerst naar de wet van de Heere. We zingen vers 2 van de 6e psalm. En we luisteren naar het woord van de Heere van het 1 Korinthe 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Aangaande nu de maagden heb ik geen bevel des Heren, maar ik zeg mijn gevoelen, als die barmhartigheid van de Heren gekregen heb om getrouw te zijn. Ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood dat het, zeg ik, de mens goed is alzo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw? Zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees, en ik spaar u lieden. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen als niet-wenende, en die blijde zijn als niet blijde zijnde, en die kopen als niet bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Heere zal behagen. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen welvoegt en bekwaam is om de Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. Maar zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, indien zij over de jeugdige tijd gaat, en het alzo moet geschieden, die doet wat hij wil, hij zondigt niet, dat zij trouwen. Doch die vaststaat in zijn hart geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Alzo dan, die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet wel, en die haar ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. Een vrouw is door de wet verbonden, zolange tijd haar man leeft. Maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen die zij wil, alleenlijk in den Heere. Maar zij is gelukkiger, indien zij alzo blijft, naar mijn gevoelen. En ik meen ook de geest Gods te hebben.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 29 tot en met 31 uit 1 Korinthe 7, waar het woord van de Heere aldus luidt. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blijde zijn als niet-blijde zijnde, en die kopen als niet-bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. We willen gaan zingen uit de 95ste psalm en daarvan de versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van de 95ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 42e psalm. En daarvan het eerste vers. Het heigend hert der jacht ontkomen scheelt niet sterker na het genot wat er verder volgt in vers 1 van 42. Straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. De schoolvakanties die zijn inmiddels ook in het noorden van het land begonnen. En velen van ons zullen er de komende week even op uittrekken. Terwijl de een naar het buitenland gaat, blijft de ander in Nederland. Sommigen gaan naar een camping waar ze een aantal weken verblijven. En anderen hebben ergens een huisje gehuurd waar ze een poosje zullen zitten. Maar ze zijn er ook die op trekkerstocht gaan. En die reizen van plaats naar plaats. En sommigen doen dat in de bergen door van berghut naar berghut te wandelen. Anderen die gaan met de caravan op pad en verplaatsen zich iedere dag. Het kan ook zijn dat er een rondreis wordt gemaakt door een bepaald gebied, waarbij je steeds ergens anders de nacht doorbrengt. Maar bij elke reisdag heb je dan wel een doel voor ogen. En je hebt een bepaalde bestemming waar je wil uitkomen. Nu kan ons leven in een bepaald opzicht vergeleken worden met zo'n trekkerstocht. Beter gezegd, een pelgrimstocht. We zijn immers allemaal op doorreis. Van de tijd naar de eeuwigheid. En ondertussen verblijven we dan weer hier en dan weer daar. Maar de pinnen van onze levensreis mogen we niet al te diep de grond inslaan. Want elke plaats waar we zijn, moeten we ook weer eens verlaten. En alles hier op aarde is maar tijdelijk. En hoe blijkt het ook niet de achterliggende weken steeds weer opnieuw op ons dorp. Dat wij maar reizigers zijn onderweg. En daar wijst de apostel Paulus nou ook op in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking op doorreis. Drie gedachten, drie vragen daarbij. Allereerst, hoe lang duurt het nog? De tweede vraag, wat ga je er doen? En de derde vraag, waar ga je naartoe? Op doorreis. Hoe lang duurt het nog? Wat ga je er doen? En waar ga je naartoe? De tijd die vliegt en hoe dikwijls blijkt dat zeker niet te zijn in een vakantieperiode. Als je misschien straks ergens bent en je hebt het naar je zin dat de tijd voorbij lijkt te vliegen. En dan kan het zijn dat er van alles te doen is op de plek waar je naartoe gaat. En eigenlijk heb je veel te weinig tijd om alles te bezien of aan alles deel te nemen. En dan kan het zijn dat je op een bepaalde dag aan je moeder vraagt, hoe lang duurt het nou eigenlijk nog voordat we weer naar huis gaan? En als de dag van vertrek dan dichterbij is gekomen, dan zegt ze tegen je, nog maar een paar dagjes. En dan weet je dat je behoorlijk moet opschieten om nog alles te doen wat je graag wilde doen. En dan moet je misschien ook wel keuzes gaan maken. Nou, en dat is nou eigenlijk waar de apostel Paulus ook van spreekt. Als hij zegt dat er nog maar weinig tijd is. Vers 29. Ook vers 27. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. De tijd is dus kort. Eigenlijk staat er samengeperst. Samen gedrongen. Samen gedrukt. Ik kan op twee dingen wijzen. De tijd om te leven is nog kort. Of de tijd dat de wereld nog bestaat, is slechts kort. En Paulus was zich dus bewust van de broosheid en de kortheid van zijn bestaan. En hij weet dat hij een sterfelijk mens is. Hij had er ook al geschreven aan de gemeente in Filippi. Als hij het zegt in Filippenzen 1 vers 23. Ik word van deze twee gedrongen. Hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Maar dat is zeer verre het beste. De apostel die leefde nadrukkelijk bij de kortstondigheid en de vergankelijkheid van het leven. En tegelijk verwachtte Paulus ook een spoedige terugkomst van de Heer Jezus. Hij leefde ook bij de wederkomst. In zijn brieven stelt hij de wederkomst meer dan eens aan de orde. In allerlei gebeurtenissen hoort hij de naderende voetstappen van de Heer Jezus. En hij weet, het einde van alle dingen is nabij. En dat besef bepaalde nou zijn staan in het leven. Hoe is dat nou onder ons? Beseffen wij dat ons leven broos en vergankelijk is? Verstaan wij dat wij hier op aarde niet altijd zullen blijven? Want er komt eens een einde aan ons leven. Eens komt de dag dat wij sterven zullen. En dan zullen we deze wereld moeten verlaten. Of deze wereld zal ons verlaten. Dus de tijd zal worden opgenomen in de eeuwigheid. Want alles is maar zo betrekkelijk. Het is immers tijdelijk. En dat zet er ook wel de dingen van het hier en nu in een totaal ander perspectief. En daar wijst apostel Paulus ons ook op in onze tekstversen. Als we het daar lezen, als hij het daar zegt aan de Korintiërs. Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbenden. En die wenen als niet-wenenden. En die blijde zijn als niet-blijde zijn. En die kopen als niet bezittende en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Natuurlijk, er zijn de dingen van de wereld. Er zijn de aardse beslommeringen van alle dag. En er kan heel veel dingen zijn die je ook vreugde kunnen geven. Je bent misschien met goede cijfers overgegaan naar het volgende schooljaar. Je ziet misschien uit naar de komende vakantieperiode. Kunnen zaken zijn die je ook verdriet hebben gegeven. Een ziekte, een sterfgeval, teleurstellende ervaringen. En er wordt gehandeld, gekocht en verkocht. Er worden huwelijken gesloten. En het mag ook allemaal, want het hoort ook bij het leven. Maar, zegt Paulus nou, zet er je hart niet op. Want we kunnen zo bezet zijn met onze dingetjes. We kunnen ons er zo druk om maken. En we vinden onszelf en onze zaken ook zo belangrijk. En soms denken we nergens anders meer aan. En gaan we er helemaal in op. En we maken onze dingen zo groot en we blazen het op, zodat het ons helemaal beheerst. En Paulus, die relativeert dit nou enorm. Hij minimaliseert al onze opgeblazen drukte en al onze interessant doenerij met die ene zin. Want de gedaante, deze wereld, gaat voorbij. Waar kunnen wij ons zo druk om maken? En waar kunnen we zo vol van zijn? Van dingen die eens zullen vergaan. Alles wat we hier doen, wat we hier breken, bouwen of maken, het zal eens voorbij gaan. Beseffen we dat? En leven we daar ook bij? Dat er een tijd komt dat ook dit kerkgebouw er niet meer zal zijn. Dat deze gemeente er niet meer zal zijn. Dat er een tijd komt, naar jullie toe jongens en meisjes, dat je speelgoed er niet meer zal zijn. En alles van Lego, Playmobil, je poppen, je speelgoedauto's, het zal er allemaal niet meer zijn. En er komt een tijd dat je schoolcijfers niet meer meetellen. En je schooldiploma's niet meer geldig zijn. Er komt een tijd dat uw spaarrekening is opgeheven. Er komt een tijd dat uw woning, uw caravan of uw vakantiehuisje er niet meer zal staan. Er komt een tijd dat uw bedrijf er niet meer zal zijn. En er komt een tijd dat alles waar je zo hard voor hebt gewerkt er niet meer zal zijn. En er komt een tijd dat al die binnengehaalde orders van geen enkele waarde blijken te zijn. En er komt een tijd dat al die gevangen vis niets waard blijkt te zijn. En er komt een tijd dat je met al dat gegeven onderwijs, dat dat van geen enkele betekenis blijkt te zijn. En juist die wetenschap relativeert aan het begin van deze vakantieperiode toch ook wel al ons drukke bezig zijn. En het geeft ook ruimte om even afstand te mogen nemen van ons werk. Want altijd zijn we maar druk met de dingen die vergaan, de zaken die verdwijnen. En het ligt uiteindelijk zelfs nog sterker. Er komt een tijd dat niemand van uw gezin nog op deze wereld zal zijn. Er komt een tijd dat al onze gezinsleden van de aardbodem verdwenen zijn. Er komt een tijd dat wij hier niet meer zijn. Niemand praat nog over ons. Niemand weet nog van ons. We zijn in de vergetelheid verdwenen. Want eens zal de dag komen, zo schreef Petrus ook, als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. En dan is maar één ding belangrijk, en dan telt uiteindelijk maar één vraag. Ben ik gered? Ben ik behouden? Ben ik veilig in die ark, Jezus Christus? Heb ik in de Heere Jezus een veilige schuilplaats gevonden tegen de stormwinden van Gods gericht? Heb ik leren wegschuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus? En heb ik een borg voor mijn schuld en een middelaar voor mijn hart. En juist in dat licht klinken nou die woorden van de apostel Paulus als hij het zegt, want de tijd is voortkort. Dat wil dus zeggen, we hebben geen tijd te verliezen. Want niemand weet wanneer voor ons de doodsklokken zullen luiden. En niemand van ons weet wanneer deze wereld zal vergaan. Er is haast bij geboden. In een wereld die vergaat en waar alles van verdwijnt, telt uiteindelijk die ene vraag: ken ik de Heere Jezus als mijn verlosser, als mijn zaligmaker? En we hebben niet alle tijd, want de tijd die tikt voort. Misbruik die tijd dan ook niet en vermors de levenstijd niet en verspil je genadetijd niet. De vakantieperiode is aangebroken. Een periode om te ontspannen. Een periode om ook te kunnen rusten van alle dagelijkse dingen. Van alle zaken waarvan we zo vermoeid kunnen worden, maar die eenmaal zullen vergaan. Het is een periode om het zo te zeggen van onthaasten. En dat mag. Maar laat het dan ook een periode mogen zijn waarin je de Heere zoekt met ingespannen krachten. Een tijd waarin je haast om uw levens wil. Een tijd waarin je ook extra mag verdiepen in het woord van God. Een tijd waarin je boeken mag lezen die van eeuwigheidswaarde zijn. En zorg wat dat betreft ook voor dat je een aantal van dat soort boeken in je koffer stopt voordat je weggaat. Want de tijd is voortskort. Vindenstijd. De Heere die klopt aan de deur van ons hart en zijn roepstem gaat tot ons allen uit. Laat u met God verzoenen. En hij roept het je toe: wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. En wordt behouden. Dat wil zeggen, kom tot de Heere Jezus Christus. Want bij Hem alleen vind je de ware rust. Voor lichaam en voor ziel. En stel het niet uit. Want je hebt niet alle tijd. Want, zegt Paulus, de gedaante deze wereld gaat voorbij. En zullen we dat niet vergeten? Met alles wat ons kan bezighouden. Met alle plannen die we hebben. Met alle idealen die er zijn. Met alles waar we druk mee kunnen zijn. Dat de tijd voorts kort is. En daarvan dienen we toch diep doordrongen te zijn in een tijd waarin een mens toch leeft, lijkt te leven alsof hij altijd op deze aarde zou blijven. Maar juist het besef van de kortstondigheid van onze tijd hier op aarde heeft ons nu ook wat te zeggen als het gaat over de besteding van onze tijd. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, die tweede vraag. Wat ga je doen? Want het kan zo zijn dat zelfs in de vakantietijd we het nog erg druk hebben. Zeker als je ergens bent waar er veel te beleven en veel te doen en veel te bezien valt. Wil je zoveel mogelijk dingen doen? Heb je misschien van alles ingepland zodat je je dagen zo goed mogelijk besteedt? Want als we ergens kort zijn, willen we toch zoveel mogelijk kunnen doen. Met het gevaar dat als je terugkomt, dat je nog vermoeider bent dan daarvoor. En is dat ook niet een beetje zoals we in het leven staan? Dat in de korte tijd dat we hier op aarde zijn, dat wij zoveel mogelijk dingen willen doen. We zijn druk bezet. En we hebben alle een volle agenda. Altijd bezig, altijd in de weer, altijd maar rennen. Ook druk met zaken die op zichzelf genomen helemaal niet verkeerd hoeven te zijn. Paulus wijst er ook op in die brief aan de Korintiërs dat ze bezig zijn met op zichzelf genomen geen verkeerde zaken. Wordt getrouwd, wordt handel bedreven. Ze kennen vreugde, ze kennen verdriet. Het zijn de gewone dingen van het leven. Maar tegelijk maakt hij duidelijk dat wie leeft voor zijn werk, wie leeft voor zijn huwelijk, voor zijn hobby, voor zijn sport, dat die wel verkeerd bezig is. Maar dat we de juiste prioriteiten zullen moeten stellen. En eigenlijk is dat toch ook bekering. Bekering, in een bepaald opzicht zouden we kunnen zeggen, is toch ook om de juiste prioriteiten te leren stellen. We kunnen zo opgaan in al die aardse dingen. Die aardse beslommeringen die onze aandacht vragen. We kunnen zo in de weer zijn met ons dagelijks werk. Dat we ondertussen die vraag niet stellen. Hoe zal het met mij zijn in de eeuwigheid? Ligt het goed tussen God en mijn ziel? Druk met de dagelijkse zaken, met alledaagse dingen, maar de eeuwigheidszaken laten ons koud. Aangrijpend als dat de praktijk in ons leven is. We zijn druk met ons werk. We werken heel wat uurtjes over. We zijn volop in de weer om ons huis schoon te houden. We studeren hard. Ondertussen zijn we rustig onbekeerd. Onverzoend met God. Levend. Met een torenhoge schuld tegenover een heilig en een rechtvaardig God. En laten we elkaar die vraag stellen. Hoe is dat nou bij u, bij jou en bij mij? Want als de dingen van dit leven een hindernis, een blokkade vormen voor de zaligheid, dan zullen we prioriteiten moeten gaan stellen. En juist de vakantieperiode kan dan een goede bezinningstijd zijn. Denk erover na en kijk uw leven erop na. En laten we de komende tijd onderzoeken wat er anders moet gaan in ons leven. Wat is nou een hindernis voor uw bekering? Wat is nou het struikelblok waardoor het in je leven nog niet gekomen is tot een verandering? Wat vormt voor jou nou een sta in de weg, op de weg naar de eeuwige gelukzaligheid? Het kan zoveel zijn. Maar stel uw agenda dan bij. En maak prioriteiten. Wat zou het werk echt niet wat minder kunnen? En zou het ook niet goed zijn als je met wat lagere cijfers was overgegaan? En is het echt zo nodig om die computer altijd maar aan te hebben en bezig te zijn met allerlei spelletjes? En blijf in het weekend dan maar eens een avond in huis. En ga maar eens een keer ergens niet op de koffie. Want het is nodig om losgescheurd te worden van deze wereld. En er dient een breuk te komen met alles wat ons kan hinderen op de weg naar de eeuwigheid. Ja, want bekering is ook sterven aan de wereld. Sterven aan de zonde. Sterven aan ons zondige ik, aan ons zondige vlees. Dat is nou ook bekering. De afsterving van die oude mens. Het afsterven van ons zondige ik. Waarin de wereld en al die wereldse dingen de scheidbrief mogen krijgen. En Paulus die leert het, dat zelfs die goede dingen, op zichzelf genomen verantwoordelijke dingen, ons werk, ons huwelijk, dat ze ons kunnen afleiden van de zaligheid. En als dat zo is, dan zullen we moeten werken aan verandering. Want dan deugt onze prioriteitsstelling blijkbaar niet. Dan is agendabeheer noodzakelijk op dat voorrang gegeven wordt aan de zaken die van eeuwigheidsbelang zijn. We komen dat toch tegen door heel de schrift. Martha moest dat leren. Om met Maria aan de voeten van de Heere Jezus terecht te komen. De discipelen moesten het leren. Om hun vissersboot achter zich te laten. En achter de Heere Jezus aan te gaan. Zacchaeus ging het leren. Door het tolhuis uit te komen en in die boom te zitten. Om Jezus te zien. De bloedvloeiende vrouw verstond het. Dat de Heere Jezus alleen haar beter kon maken. En dat hebben we nou allemaal nodig om leerling te worden op de school van de Heilige Geest. Om daar te komen op die plaats waar we rust mogen vinden. Aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Maar dan valt er wel wat op. Want Paulus, die richt deze woorden nou niet tot onbekeerde mensen. Hij schrijft immers aan de gelovigen in Korinthe. En we lezen dat ook als hij het ook zegt, vers 29. Maar dit zeg ik, broeders. Er klinkt dus een vermaning door aan hen die de Heere Jezus al mogen kennen. Die al getrokken zijn uit de duisternis tot het wonderbare licht. Om het zo te zeggen, tijdsmanagement en prioriteitsstelling is ook nodig voor kinderen van God. En het blijft nodig om steeds weer ons leven te stellen in eeuwigheidslicht. Want ook na ontvangen genade kan de wereld toch nog zo trekken. En ook Gods kinderen. Ze kunnen toch nog zo bezet zijn. Met alles van deze vergankelijke wereld. En ook Gods volk. Die kan toch nog zo opgaan in het hier en in het nu. En Paulus roept daarom op tot het leven van de vreemdelingschap. Want zeker, Gods kinderen hebben hier op aarde een taak. Ze hebben hun werk te doen. Ze mogen de kantjes er niet van aflopen. Ze moeten hun taken goed uitvoeren. Tegelijk staat wel vast. Sla de pinnen niet te vast in de grond. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Het is zo nodig om altijd weer de dingen te stellen in eeuwigheidslicht. En dat voorkomt dat we ons hart gaan zetten op de dingen van deze wereld. Kijk, misschien gaan jullie jongens en meisjes de komende weken wel weg. Ga je misschien naar een camping toe waar er een caravan staat. Dan blijf je er een aantal weken. En je hebt het er misschien goed naar je zin, maar tegelijkertijd weet je en merk je ook aan alle dingen dat dat niet het huis is waarin je woont. Je bent er maar voor een poosje. En na de zomervakantie ga je weer terug naar huis. En daarom kun je ook niet alle dingen meenemen naar de camping. En moet je ook bepaalde dingen thuis laten. Nou, dat is nou precies hoe Gods kinderen in deze wereld hebben te staan. Niet van de wereld, wel in de wereld. En een ware christen zal zijn thuis ook niet meer hebben in deze wereld. Oké, je hebt je werk, je taken, je gaat naar school, je gaat op vakantie. Je mag ook genieten van de dingen van het leven. Maar toch is daar het voortdurende besef dat het hier beneden niet is. Dat je hier maar bent voor een poosje als vreemdeling. Maar het echte leven is daar waar men Jezus ziet. En ik ben wel eens bang dat we dat meer en meer vergeten. Dat we leven alsof we hier altijd blijven. Want je gaat het dan wel merken aan je tijdsbesteding. Je doet niet meer met alles van de wereld mee, want de Heere en zijn dienst hebben de liefde van je hart gekregen. Het wordt je een vreugde om Gods woord te mogen onderzoeken. En je verlangt ernaar om in de kerk te zijn waar je mag horen van Gods grote genade in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En de armoede en de leegheid van de wereld heb je ingezien. Oh ja, tegelijk merk je bij jezelf nog zoveel van die wereld. Dat je ook moet zeggen, het schema van de wereld. Het is ook nog dikwijls uw eigen levensschema. Het schema van meer en meer. Van groter en van groter. En nooit is het genoeg. Altijd moet het beter. En altijd moet het luxer. Altijd zo gericht op de dingen van beneden. Ja, wat is het dan een zegen als de Heilige Geest daar doorheen gaat prikken. Als Hij je eraan ontdekt dat je zo vast zit aan de dingen van beneden. En dat je elke keer weer als een magneet trekt naar de dingen van de wereld. Maar de gevolgen die dat heeft. Want waar de wereld zoveel aantrekkingskracht heeft, komt er wel duisternis over de ziel. En misschien zit er zo'n kind van God vanmorgen in ons midden. Het is allemaal zo donker van binnen. Zo koud in het hart. En zo leeg in de ziel. Eens was het licht, omdat Hij, Jezus, het licht der wereld, het licht van binnen maakt. Maar het lijkt wel alsof het weg is. Het woord van God, het doet je zo weinig meer. En de dienst des Heren laat je zo koud. En het zicht op de Heere Jezus ben je kwijt. Hoe kan dat nou? Wat is daarvan nou de oorzaak? Zou het misschien daaraan kunnen liggen dat de wereld weer zoveel vat op je kreeg? Dat er zoveel was dat je opslokte en dat al jouw tijd ook vroeg. Je moest weer zoveel op je werk en er werden weer zoveel eisen aan je gesteld. Als dat nou de praktijk in uw leven is, gebruik de vakantieperiode dan voor de goede prioriteitsstelling. Dat je weer mag verstaan dat alles van deze wereld voorbij gaat. En dat het geen blijvende waarde heeft. En dat het ook verspilde tijd is als je daar je hart op zet en helemaal in opgaat. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Waar ga je naartoe? Want Paulus die wijst dus op het leven van de vreemdelingschap. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dan zit je ook niet zo sterk vast aan de dingen van deze aarde. Oh ja, dan worden er huwelijken gesloten, arbeidscontracten gesloten. Er wordt ingekocht en er wordt verkocht en dat mag ook wel. Maar je hart is er niet op gezet, want je verstaat het leven van een christen is een leven op doorreis. Een christenpelgrim is immers op weg naar een betere wereld. Maar dan is er wel wat gebeurd in zo'n leven. Want van nature zitten we allemaal zo vast aan deze aarde. En gaan we ook zo op in de dingen van beneden. En zijn we uit de aarde aards, een echte wereldburger. En door onze val in Adam zitten wij toch ook helemaal verkleefd aan het stof. Maar als de Heere Jezus Christus door het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn Heilige Geest in een mensenleven verschijnt, dan wordt het wel anders. Je wordt ontdekt aan je zondigheid, aan je sterfelijkheid. En alles van deze wereld gaat verbleken en verliest zijn glans. En is dat nou gebeurd in uw leven? Dat de Geest van Christus je heeft laten zien de leegheid van je zondaarsbestaan. De vergankelijkheid van alles van deze wereld. Dat je erachter kwam dat alles waar je zo druk mee bent en wat zoveel aandacht van je vraagt, dat dat uiteindelijk niet zo belangrijk is. Omdat je ziet dat er een einde komt aan je leven op deze wereld. Aangrijpend als je die ontdekking doet. Als je erachter komt, hier beneden is het niet. Dit is niet het echte leven. Het is zo arm, zo leeg, zo ijdel. En u kreeg uw zonden te zien. De zinloosheid en de doelloosheid van een leven zonder God. Van al die dingen waar je zoveel tijd en energie aan besteedt. En je zag dat je het meest wezenlijke in je leven mist. U kwam erachter dat u leeft zonder God. En dat dat uw leven nou zo arm maakt. Dat de Heere Jezus alleen vrede en vreugde kan geven. En het werd de roep van je hart. Geef me Jezus of ik sterf. Van buiten Jezus is geen leven. Maar wacht slechts een eeuwig zielsverderf. En je ging het inzien dat alles van deze wereld zal verdrinken in de golven van Gods gericht. Dat er behoud alleen maar ligt in die ark des behouds, die volkomen en gewillige zaligmaker, Jezus Christus. En de Heilige Geest, die trok je hart naar Hem. En bij Christus mocht je alles vinden. Hij werd je leven, je geluk, je zaligheid. En bij alles wat je in de wereld doet, en bij alles wat de wereld van je vraagt, leeft het van binnen in je hart dat het niet kan opwegen tegen de kennis van Christus en het leven met Christus. O ja, in jezelf blijf je nog zo vleeselijk, zo zwak en dikwijls nog zo wereldsgezind. Dan is er zoveel dat je moet aanklagen. En waar je 's avonds weer je knieën voor moet buigen. En je zonde weer voor moet belijden aan de Heere. En vaak ook nog zo dat je nog zo vast blijkt te zitten aan de dingen van beneden. Maar het doet je nou des te sterker verlangen naar het einde van de reis. Als je mag thuiskomen bij God in de hemel. En je verlangt ernaar. En er is de begeerte naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zoals een bruid verlangt naar de komst van de bruidegom. Ja, zo ligt het toch als het goed is, kind van God. Verlangt het hart van een kind van God naar de terugkomst van de Heere Jezus Christus. Om dan helemaal van je zonde verlost te mogen zijn. Van je zondige ik. En van de wereld waarop ongerechtigheid woont. Maar vooral om dan altijd bij Jezus te mogen zijn. Mag het er zijn in uw leven. Want het verlangen naar de wederkomst is er ook een van de kenmerken van Gods kinderen. En als dat verlangen er mag zijn in de beoefening, dan verliest er ook zoveel van deze wereld zijn aantrekkingskracht. En als er liefde in het hart is tot bruidegom Jezus, dan hoeven veel dingen van beneden uiteindelijk ook niet meer. En dan zie je uit naar de dag die komen mag, dat je verlost mag zijn van je zondige ik en voor altijd bij Christus mag wezen. Want u thuis is immers in de hemel, waar Jezus is. En daarin bent u op weg. En daar strekt je verlangen en je hart zich naar uit. Kijk, op vakantie, dan zijn er mensen, jongeren of ouderen, die heimwee kunnen krijgen. Ze krijgen heimwee naar huis, naar de bekende omgeving, bekende huis, de bekende mensen, de bekende gewoonten. En het kan zelfs zo zijn dat dat gevoel van heimwee eigenlijk heel de vakantie stempelt. Diep van binnen telkens weer dat verlangen om naar huis te gaan. Een ware christen heeft ook heimwee. Heimwee naar huis. Naar het vaderhuis. Heimwee naar God. Kijk, velen van ons die zullen de komende week erop uittrekken. En dan zal de vraag dikwijls gesteld worden, waar gaat de reis naartoe? Nou, vanuit Gods woord wordt vanmorgen ook die vraag aan ons allen gesteld. Waar gaat de reis naartoe? Waarheen zijn we nou op weg? Of ben je misschien helemaal niet op reis? Dat de pinnen zo vastgeslagen zijn in die aardse grond, in die zwarte grond. En dat je hier eigenlijk prima vermaakt. En dat je hier helemaal ook niet weg hoeft. Je vindt het wel best op deze wereld. En je geniet ook van alles wat deze wereld je biedt. Je verlangt helemaal niet naar het hemelse thuis. Want je zit vast aan deze wereld. Dwaas als je dan bent, want deze wereld die zal vergaan. En wie op deze wereld zijn thuis vindt, die zal eenmaal met deze wereld vergaan. En dat is ook de klem uiteindelijk die er liggen in de woorden van Paulus. Een christen die zal zijn thuis nooit vinden in deze wereld. Maar die heeft zijn thuis in de hemel. Want daar is hij die hun hart lief heeft, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En in hem vinden ze hun leven, hun geluk en hun zaligheid. En als die liefde tot Jezus er mag zijn in uw of in jouw hart, dan zal je beneden hier op aarde je thuis ook niet meer hebben. Maar dan zie je vol verwachting uit naar die dag dat je naar huis mag. Je doet je werk. Je geniet er ook van. Van dingen die je mag doen en die je ook krijgt te doen. Maar een ware christen is wel iemand met heimwee. En weet je, die heimwee hebben, die komen thuis. Vast en zeker. Want Christus brengt ze thuis. Over bergen en door dalen. Door het diepe water heen. En door de droge, hete woestijn heen. Maar die grote herder der schapen, die brengt zijn kudde veilig in die eeuwige schaapskooi. Daar waar je voor altijd bij hem mag zijn. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat toch zo ook ons verlangen mag zijn. Het verlangen van het hart. God des levens. Ach, wanneer. Naar die dag die komen zal. Om u te mogen zien. Te mogen aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Verlost van het eigen zondige ik. Verlost van alles van deze wereld wat zo trekken kan en waar het hart nog zo dikwijls naar uit kan gaan. Te mogen leven in alle volmaaktheid met het zicht op Christus. Wilt u toch geven dat we zo in deze wereld staan en over deze wereld zullen gaan in alle dingen. Bewaar ons ervoor dat we de wereld zouden gebruiken alsof we er voor eeuwig zouden blijven. Maar doe ons zien de broosheid van ons bestaan en de heerlijkheid van het leven met u. Wilt u zo met ons gaan, het zondige vergeven, vanmiddag ook weer veilig in uw huis brengen? Wilt u zo alle dingen geven die we nodig hebben? En dat we ook verstaan dat juist hier, in uw huis, de ware rust wordt geschonken. We vragen het u alles om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt bij uw wegen door uw woord en geest bekend. Vers 2 van 25. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.